What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
De Tour de France staat op het punt van beginnen. En als je dan een podcast hebt, ja, dan kan je natuurlijk niet ontbreken met een uitgebreide voorbeschouwing op de Tour de France. Dat ga ik vandaag doen samen met Jurie Eijnsen. Wees gerust, we houden het beknopt. Dat gaan we in ieder geval proberen. Maar er is genoeg over te praten. Mijn naam is Maxime Morsels en dit is de Tour de France voorbeschouwing van Wielerflits Podcast. Ja, Jurie, het gaat weer beginnen.
Ja.
Nee, ben je er klaar voor?
Ja. Ja, weet ik niet. Ik heb gewoon nog niet echt toergevoel te pakken. Ik weet ook niet waardoor het komt, maar ja, als je nu zegt, ja, het is zaterdag al, dan denk ik van, zaterdag is toer. Normaal heb ik echt al anderhalve week er vet veel zin in. Maar ja, ik weet niet. Nu op de een of andere manier heb ik het idee dat ik nog uit de slaap gesukkeld moet worden.
Ja, en even voor de goede duidelijkheid. Jij zit thuis op Ameland. Ik zit wel in Brussel bij de Tour. Maar ik moet zeggen, gisteren heb ik mijn accreditatie opgehaald. Zie je alles weer wat je herkent van de Tour. Maar om nou te zeggen dat ik al overvallen ben door een tourkoorts, ook nog niet echt het geval. En nou ja, ik zit er dan al bijna middenin. Dus moet bij mij ook nog even een beetje loskomen.
Ja, en misschien is dat ook niet heel slecht, hè? Houd je misschien scherp? Zie je dingen die mensen die al helemaal hout op de botel van de Tour zijn niet zien? Dus ja, wie weet. Misschien is het juist wel goed.
Ja, precies, al goed voor de goede orde. Normaal gesproken overkomt het dat überhaupt natuurlijk niet. Maar nee. Het moet nog eventjes een beetje loskomen. Maar ja, je weet ook, dat kan in een paar seconden kan het omslaan. Ik denk wel dat het wat extra leuk maakt, is dat er morgen wel een voor Nederland historische prestatie neergezet kan worden. Althans, volgens velen heeft hij hem volgens mij al zo'n beetje om zijn schouders zitten. Dan heb ik het natuurlijk over die gele trui die Groenewegen zou kunnen winnen.
Mm-hmm. Ja, nou ja, goed. Vorig jaar was het natuurlijk ook al een beetje zo, hè. Toen heb ik, weet ik nog, een week vooraf met hem een interview gedaan. Toen was daar, zaten we met De Telegraaf en met Trouw, waren we met z'n drieën. Toen was het van, ja, ik wil hem heel graag. Maar toen was er nog, weet je, Gaviria, Sagan, er waren nog zat mensen die ook favoriet waren. Dus er was eigenlijk stiekem op gehoopt, maar dat kwam niet. Alleen nu, ja, ik heb foto's gezien van de persconferentie van Lotto Jumbo. Daar zit gewoon de halve wereldpers zit om de tafel van Groenewegen. Want ja, hij moet eigenlijk winnen nu, ja, zaterdag.
Ja, wat natuurlijk vooral veranderd is dat hij gewoon nu tot, misschien wel de allerbeste, of in ieder geval snelste sprinter van het moment is. Hè. Wordt van links voor rechts alle concurrenten van hem die wijzen naar hem toe. Ja, je kunt lastig ontkennen dat onterecht is.
Nee, zeker. En het geval wil gewoon dat er eigenlijk maar één topsprinter is nu. Hè. Kijk, Caleb Ewan vind ik een beetje van dezelfde generatie die ook tot de beste sprinters van de wereld zou kunnen behoren. Wint ook een rit in de Giro, maar ja, toch, als je ziet in de ZLM Tour ook, dat hij gewoon echt een paar keer, hij slaat Groenewegen dan wel een keer in de laatste rit, maar ook gewoon een paar keer dat hij echt gewoon zoek gereden wordt. Dus ik snap wel dat Ewan dat afwijst. Nou, Viviani is dit seizoen sowieso niet zo sterk bezig als vorig jaar. En ik moet eerlijk zeggen, Groenewegen, Viviani, dat duel hebben we niet heel vaak gezien. Dus ja, wat dat betreft, Groenewegen heeft meer bewezen dit seizoen dan Viviani. Dus ja, dat snap ik ook.
Ik denk dat het grote duel gaat worden.
Ja, dat denk ik ook. Hè. Want als je dan bijvoorbeeld Sagan en Matthews hebt en dan misschien nog een Christophe. Ja, dat zijn toch de renners die het niet van een pure sprint moeten hebben, maar een iets lastigere aankomst. Dus ja, als je puur naar de echt concurrenten van Groenewegen kijkt, ja, dan heb je eerst Viviani en dan komt Ewan daar misschien net achter. Dus het is ook
eerst
niet zo
Groenewegen.
Dat... Ja, eerst Groenewegen. Dus het is ook niet zo dat er heel veel serieuze kanshebbers op die eerste gele trui zijn.
Nee, nou ik denk dat vooral ook interessant is wat daarvoor nog zit. Hè? Want zowel Jumbo-Visma als Quickstep hebben natuurlijk goede sprintreintjes. En ik ben er vooral benieuwd wat daar gaat gebeuren. Met name die bij Quickstep, die is natuurlijk super ervaren. Bij Jumbo-Visma zitten er wel wat nieuwe verschuivingen in. Met Teunissen die erbij is gekomen, met Van Aert die al vroeg in het sprinttrein zit. Maar ik ben er vooral benieuwd wat er in dat voorgaande traject richting de streep gaat gebeuren. Want wat natuurlijk het geval is, als jij, je kunt de allersnelste zijn, maar als jij toch in het gedrang achterop bent geraakt, dan ga je het gewoon niet redden.
Nee, dat klopt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, het kan ook nog wel zijn dat de andere ploeg het Jumbo-Visma het heel lastig gaan maken. Want iedereen heeft erover. Van Aert zei, ik ben de man die van zeg maar, of hij of Martin is de man die van kilometer 5 tot kilometer 3 moet. Dan moet de volgende van kilometer 3 tot kilometer 1. Wat ik alleen een beetje mis in dit verhaal, wie gaat het gat dichtdraaien als er een vlugweg is?
Quickstep in ieder geval niet.
Nee.
Wat Lefebvre gisteren zei.
En Lotto Soudal ook niet. Dus ik vrees gewoon voor misschien ook wel, Kruiswijk zal niet de gat moeten dichtdraaien, maar dat de Plus en Bennett bijvoorbeeld, dat die ook aan het werk moeten.
Ja,
En dat misschien Tony Martin ook al heel vroeg op kop moet, die je misschien dan in de finale iets minder fris hebt.
Ja, al zijn natuurlijk, hangt natuurlijk ook een beetje van het koersverloop af. Want zeker als we even naar de eerste rit kijken. Na anderhalf uur koers komen ze al aan bij de Bosberg en de Muur van Gerisbergen. Er zijn al meteen punten voor de bergtrui te verdienen. Dus zeker dat eerste gedeelte van de rit, dat gaat denk ik super nerveus worden. Valpartijen, noem maar op. En dan is het zaak om daar allereerst heel hard door te komen. En pas daarna denk ik dat er een grote vroege vlucht gaat kunnen wegrijden. Of althans geen grote, een kleine, een aantal renners maar. En misschien houden ze wel de hele rit bij elkaar.
Ja, dat zou ook kunnen. Maar goed, dan moet je dus wel daar de renners voor op kop zetten. En zeker, hè, als stel Groenewegen wint die eerste rit. Ja, dan, welke andere ploegen gaan er dan dichtrijden? Het kan best zo zijn dat we best wel veel vroege vluchten hebben die het stand houden in de sprintetappes.
Ja, als je ook kijkt naar die eerste week, die is vergeleken met de Giro heel wat interessanter. Hè? Er liggen al meteen wat selectievere parcours zijn er uitgetekend. Zeker dag 3 bijvoorbeeld. Dat is al iets voor Van Aert of de categorie Alaphilippe en Van Avermaet. Sagan ook.
Ja.
Dus het hele klassieke supervlakke aanloop, ja, is het dit jaar gewoon niet.
Nee, maar anderzijds stelt de organisatie, heb ik net gezien in het roadbook, 7 sprintetappes. Maar inderdaad eerst 1-4 en dan is het al na de eerste week. Dus wat dat betreft klopt wat je zegt, dat het niet inderdaad een klassieke eerste, super hectische, vol met massasprints eerste week Tour de France is.
Ja. Laten we eens eventjes de klassementen afgaan en die één voor één voorbeschouwen. Met 2 kunnen we al redelijk snel doorheen. Laten we beginnen met het jongere klassement. Nou, dat is één grote topfavoriet. Dat is ook degene die we zo meteen nog gaan bespreken. In ieder geval de revue zal passeren als het gaat om de gele trui. Dat is Egan Bernal.
Zeker, ja. Stel hij valt en hij valt uit. Dan wordt het iets spannender. Maar ook dan heb je met Enric Mas de tweede man die ook niet echt heel veel concurrentie heeft in die strijd om die witte trui. Valt die ook, heb je Gaudu die overblijft, ja, dat is normaal gezien ook de betere klimmer. Mocht die ook nog wegvallen, ja, dan wordt het spannend. Maar goed, wat als dan. Normaal gesproken rijdt Bernal dit hele klassement naar de Filistijnen.
Ja, hetzelfde geldt normaal gesproken ook voor de groene trui. Als we meteen doorgaan. Want dat is natuurlijk in principe een koffie naar de hand van Sagan.
Ja, want die won van de laatste 7 keer won hij de 6 keer. En die ene keer dat Michael Matthews won in 2017 werd Sagan eruit gegooid door de tourorganisatie. Ik weet nog dat daar veel om te doen was. Normaal gezien inderdaad Sagan. Maar ik moet toch heel eerlijk zeggen dat ik ook Dylan Groenewegen niet kansloos vind.
Ja, maar geef jij meer kansen dan Matthews?
Ja.
Vind ik opvallend.
Ja. Nou ja, goed, kijk, Matthews is natuurlijk inderdaad een renner die de lastigere etappen ook makkelijk overleeft. Een stuk sneller normaal gezien dan Groenewegen. Maar goed, Matthews heeft tot anderhalve week geleden zich volledig gefocust op het klimmen. Niet getraind op zijn sprints. Alleen maar zo goed mogelijk zijn dat hij Tom Dumoulin moest bijstaan in de bergen. Mocht niet voor eigen kans gaan, dat is natuurlijk nu allemaal veranderd. En Matthews is een klaspak. Alleen om in 2 weken tijd je nog om te scholen van, om het zo maar te zeggen, van semi-klimmer tot weer de oude Michael Matthews als sterke sprinter. Mwah, ik moet het zien.
Ja goed, ik ben geen trainer, ik ben ook geen inspanningsfysioloog, maar je zou zeggen dat die intrinsieke kwaliteiten van hem, dat zijn dus een sterke sprint, dat niet zomaar verdwijnt.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, aan de andere kant, stel ik noem maar wat, hij heeft spiermassa ingeleverd het afgelopen half jaar om lichter te zijn bergop. Ja, dat ga je in een sprint wel bekopen. Ik zeg niet dat hij slecht gaat sprinten, maar om nu te zeggen dat hij dermate veel dicht sprint dat die groene trui in aanmerking komt, dat weet ik niet.
Nee. Als je dan even de rekensom zou maken, grofweg, dan heb je natuurlijk Groenewegen die met ritzegens, of in ieder geval daar kort bij, in een aantal ritten heel veel punten pakt. En Matthews zou in veel meer ritten iets minder punten pakken. Met ereplaatsen, met een vijfde plek, noem maar op. Matthews kan in veel meer etappes vijfde worden dan Groenewegen kan winnen.
Ja, nee, dat klopt. Dat is zeker waar. Dus het wordt sowieso interessant. Maar normaal gesproken, Sagan vond ik in Zwitserland heel goed. Normaal gezien gaat Sagan zeker een aantal keer top 3 of top 5 sprinten. En die lastigere etappes waar Groenewegen normaal gezien niet mee kan, ja, die gaat Sagan misschien wel met 2 vingers in zijn neus winnen.
Overigens wel een andere interessante vraag. Als het nou puur op de massasprint aankomt bij Team Sunweb, nou, zouden ze natuurlijk ook nog de kaart Kees Bol kunnen trekken.
Zou kunnen, alleen ik vind Kees Bol niet een pure sprinter. Dat is eigenlijk een beetje. Nee, dat bedoel ik. Maar ik vind Bol eigenlijk een beetje van hetzelfde type als Matthews. Of tenminste, in de toekomst zou je die kant op kunnen. Hè? Een beetje het Sagan-profiel, het Matthews-profiel. Sterke sprinter, maar in een pure massasprint tegen de echte snelheidsduivels komt hij denk ik tekort. Maar wie weet, ja, hè, voor een mooie top 10 plek of een keer een top 5 zou zeker kunnen.
Ja, maar Matthews dus ook. Dus waarom zouden ze dan... He, ik bedoel, vanuit Sunweb gedacht, waarom kies je de kaart, trek je de kaart Matthews en niet de kaart Kees Bol?
Ja, geen idee. Bij Sunweb, of tenminste Kees zelf zegt de hele tijd, ja, ik ga Matthews proberen te helpen en zoveel mogelijk proberen te leren. En ja, als ik de kans krijg, zal ik hem zeker pakken. Maar uit zijn woorden proef ik gewoon dat zijn taak is om Matthews af te leveren en niet direct zelf voor een sprint te gaan. Maar goed, je weet het nooit.
Nee, nu als ik de vraag zelf beantwoord, Matthews is natuurlijk wel de verdette. En Kees Bol net de neoprof die nu de Tour mag gaan starten.
Ja, want dat vergeet u nog wel eens. Die pas een half jaar prof. En toch is het wel heel mooi dat we nu al zo over Kees Bol kunnen praten.
En gewoon als een contract verlengd. 2 jaar getekend, maar nu al na een half jaar tijd reden genoeg om hem te verlengen.
Ja, nou goed, kijk. Laat ik zo zeggen, ze waren dermate onder de indruk van Kees Bol dat ze hem hoe dan ook wilden hebben vorig jaar, hè, van zijn testen. En ik denk dat hij dit voorjaar gewoon bewezen heeft met een aantal mooie overwinningen en sterke prestaties, dat er in de toekomst nog heel veel in het lijf van Kees Bol zit. En dus snap ik Sunweb wel, zeker gezien de berichten van de afgelopen week, maar laten we die misschien bewaren tot later in deze podcast, dat Sunweb er alles aan gelegen is om ook voor de toekomst in ieder geval genoeg sterke manschappen vast te leggen.
Doe jij nou heel subtiel op Tom Dumoulin?
Ik doel inderdaad heel subtiel op Tom Dumoulin.
Goed, laten we die dan nog eventjes bewaren. Voor zover we daar nog veel aan kunnen toevoegen. Het bergklassement, ja. Want ik denk dat, zoals het de laatste jaren altijd is geweest, wat lastigste voor te beschouwen.
Ja, want dat klassement is gewoon nooit te voorspellen. Je weet nooit, hè, dat is heel vaak een klassementsrenner die met klassementsambities naar de Tour gaat, vervolgens valt of tegenvalt en dan maar per ongeluk een bergklassement erbij neemt. Hè, als hij een keer mee zit in een vroege vlucht voor een ritzegen. Of het is inderdaad een renner die heel specifiek zegt, oké, ik wil het bergklassement winnen. Vorig jaar hadden we dat natuurlijk met Julien Alaphilippe. Alleen ja, was dat op voorhand al zijn doel? Dat weet ik niet. Alleen in de loop van de ronde kwam hij toch wel heel dichtbij en maakte hij er sowieso een doel van. Dus ja, het is gewoon heel lastig op voorhand te zeggen wie nu precies dat bergklassement wil winnen. En normaal gesproken zou je zeggen Thomas de Gent van Lotto Soudal. Alleen die laatste week is wel echt, echt gigantisch zwaar. En ik denk dat iemand als de Gent, hoe sterk die ook altijd blijft in de grote ronde, het in die hele zware bergetappes toch gaat afleggen tegen de pure klimmers.
Ja, dus je ziet maar ieder jaar dat de renners eigenlijk per ongeluk goed in het klassement staan. Of terechtkomen en dan zich er pas op gaan mikken. En ja, eigenlijk niet van tevoren zeggen van nou, dat, ja, dat is eigenlijk één renner geweest die dat heeft gezegd. Maar ja, die komt er nu alweer op terug.
Ja, dat was Vincenzo Nibali die daar de Giro zei van ja, ik ga niet naar de Tour voor een klassement. Ik ga voor ritzegers. En nou ja, laat ik een keer proberen om vanaf ja, een mooi doel te maken van het bergklassement. Alleen ja, Bahrain Merida wil toch dat hij een klassement rijdt. Nu voor de gele trui. Ik moet wel zeggen dat Nibali iets voorzichtiger was. Die zei ja, nou, ik moet na Planche de Belleville zien hoe ik ervoor sta. Maar goed, Nibali is een dermate klasbak dat ik niet verwacht dat hij daar al moet passen. En dus pas op een later moment misschien alsnog de omschakeling maakt. Maar ja, voor nu is het gissen wie er goed gaat zijn in dit klassement.
Ja, en Nibali zal vooral doen waar hij zelf zin in heeft, want die vertrekt toch bij de ploeg.
Ja, nee, zeker. Maar goed, aan de andere kant, hè, Nibali is een van de allerbeste renners van zijn generatie. Als hij de kans krijgt om een podium toe te voegen in de Tour de France aan zijn palmarès, aan zijn toch al rijk gevulde erelijst.
Ja, nee.
Ja, dan zal hij dat zeker doen.
Absoluut, absoluut. Overigens moeten we nog eventjes een rectificatie doen. Op de uitzending van op de vorige podcast. Toen schreef het bericht toe aan Nick over het wedstrijdverslag van, wat helpt me eventjes, Halle in Gooi.
De Elfstedenronde.
Ja. Die is dus niet geschreven door Nick. Dus
nee, klopt.
Laten we dat eventjes rechtzetten. Wat wel geschreven is door Nick, en daarom kom ik hierbij, is deze voorbeschouwing op het bergklassement. Want aan hem is het een beetje de grote gok geweest. Natuurlijk gaat het wel in overleg binnen Wielenflits. Maar wie de vier sterren volgens Wielenflits zou krijgen, hij heeft ze toegekend aan Landa.
Ja, vind ik opvallend. Zou zeker kunnen. Puur ook, Landa heeft natuurlijk al de Giro in de benen, heeft daarna niet meer gereden. Dus ja, zijn vorm is één groot vraagteken. Is natuurlijk een van de beste klimmers, dus komt qua dat perspectief sowieso in aanmerking. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat Landa, maar dat is een onderbuikgevoel, dat hij heel erg goed is en best wel eens heel dicht bij het podium kan komen. Natuurlijk komt dan een bergklassement in de buurt. Maar goed, aan de andere kant krijg je dan ruimte om die punten te pakken. Dat weet ik niet.
Ja, gezien de puntenverdeling zal denk ik dit jaar zomaar weer eens een klassementsman zijn die hem pakt.
Nou zeker, want dat is inderdaad wel een interessant punt. De puntentelling is iets veranderd dit jaar. Of tenminste, de puntentelling is wel hetzelfde gebleven. Alleen, er worden enkele keren dubbele punten uitgedeeld. Dat gebeurt op de oorcategorie beklimmingen met de top boven de 2000 meter. En dat zijn er in dit geval 5. Dat is de etappe 14, de Tourmalet. Dat is ook de aankomst. Dat is in etappe 18, de Col d'Isoire. Dat is geen aankomst. Maar als ik niet mis ben, wel de voorlaatste klim. De laatste klim in diezelfde etappe is de Col de Galibier. Dus ook boven de oorcategorie. Dus die etappe, etappe 18, zou voor een vluchter ideaal zijn. Als je het bergklassement wil winnen, kan dat daar. Dan kun je op 2 beklimmingen dus 80 punten verzamelen. Hebben we in etappe 19 nog de Col de Riserand. Dat is de voorlaatste beklimming. En dan heb je nog in de laatste, de Col d'Isoran is de laatste, zeg ik het goed? Dan ben ik er even af. Maar maakt niet uit. In ieder geval, Val Thorens in etappe 20 is wel de slotklim. Dus ja, wat je zegt, inderdaad, in ieder geval 2 keer op de slotklim dat er punten te verdienen zijn.
Even, etappe 19 is inderdaad de oorcategorie en bonuspunten, bonus seconden dus op de Col d'Isoran. Maar daarnaast het nog afdalen en nog een slotklim naar tienje, dat is de eerste categorie.
Ah ja, tuurlijk. Ja, nee, klopt inderdaad. Zo is het. Dus wat dat betreft is als je het bergklassement wil winnen, zou je in etappe 18 en 19 als vluchter een goede zet kunnen doen. Maar doordat de Tourmalet en Val Thorens slotklimmen zijn, waar de klassementsrenners misschien wel de dienst uit gaan maken, hè, want het is de eerste bergetappe in de Pyreneeën en de laatste bergetappe in de Alpen. Dus wat dat betreft zou het best wel eens kunnen dat daar een klassementsman veel punten kan verzamelen.
Ja, dat sowieso. Die etappe nummer 20 naar Val Thorens is maar 130 kilometer voorlaatste rit. Ja, die dag, dat kun je nu al eerst met potlood, dan kan je gewoon met een dikke viltstift opschrijven. Dat gaat echt oorlog worden.
Ja, nee, zeker. En, maar goed, wel natuurlijk daar dus 40 punten te behalen voor de nummer 1, 30 voor de nummer 2. En 24 voor de nummer 3. En waar dat normaal dus 20, 15 en 12 is. Dus ja, dat gaat wel zijn stempel drukken op dit klassement, denk ik. Die vijf oorcategorie beklimmingen waar dubbele punten te verdienen zijn.
Ja, en dit jaar dus ook bonus seconden te verdienen op klimmen.
Ja.
Leg even uit.
Nou, dat is een heel interessant gegeven. Niet zozeer voor dit klassement, maar wel voor het algemeen klassement. Aan de streep zijn natuurlijk altijd bonificatieseconden te verdienen. Dat zijn de 10, 6 en 4 voor de eerste drie. En inderdaad dus, dit jaar op in totaal 8 beklimmingen zijn er ook bonusseconden te verdienen. Dat zijn er 8, 5 en 2. Daarmee wil de organisatie aanvallers uitnodigen om vroeg eraan te beginnen, of tenminste relatief vroeg, en daar dus een extra beloning voor het klassement aan vast te koppelen middels die bonificatiesecondes. Die beklimmingen zijn in etappe 3 de Côte de Mutigny, in etappe 6 de Col de Chevrier, in etappe 8 de Côte de la Jalière, in etappe 9 Côte de Saint-Just, in etappe 12 de Orquette d'Anquisan, in etappe 15 Muur de Péguerre. In etappe 18 de Col du Galibier. En in etappe 19 de Col d'Isérand. Dus als je daar als eerste boven komt, verdien je 8 bonificatieseconden. Kom je daar als tweede boven, krijg je er 5. En kom je daar als derde boven, krijg je er 2. Dus aanvallen loont in die etappes.
Het lijkt wel alsof je de file informatie voorleest.
Was het zo saai?
Ja, wat ook wel goed om te weten is, het is bijna altijd op die voorlaatste klim. Hè? Dus ook voor de klassementsmannen die vaak wachten tot vaak halverwege en zelfs tot de laatste kilometer op de slotklim, is er nu nog een extra incentive om vroeger aan te gaan, want er liggen gewoon kostbare seconden te pakken.
Ja, nee, zeker. Kijk, ik noem, stel je verliest 15 seconden in de individuele tijdrit, kom twee keer als eerste boven op zo'n colletje onderweg en je in die verloren tijd in de tijdrit is alweer weggespoeld. Ja. Dus wat dat betreft, toch een mooi initiatief.
Ik ben heel benieuwd wat dit voor invloed gaat hebben juist op die kopgroep. Hè? Want het kan ook een reden zijn voor de klassementsman om juist alle gaten snel dicht te rijden. Omdat er nog gewoon steeds 8 seconden gratis op te rapen liggen voor de nummer 1.
Ja, en wat ook interessant is, stel er is een keer een vroege vlucht met twee mensen binnen, 6 seconden van elkaar. En die zijn met z'n tweeën. Wie pakt dan de gele trui en wie pakt dan de ritzegen? Want dat krijg je dan ook nog. Dus het geeft wel een extra dimensie aan deze ronde.
Geen,
ik ben heel benieuwd wat je zegt.
Geen cadeautjes meer?
Nou ja, misschien niet, nee. Dus wat dat betreft is dat wel een interessant gegeven.
Ja. Laten we eens gaan naar het algemeen klassement.
Ja.
De gele trui.
Ja.
We hebben vandaag ook een artikel erop gezet. Dat doen we ieder jaar met wat wij verwachten. Dus alle redactieleden van Wielerflits die vullen een lijstje in. En ook een oproep aan de lezer en in dit geval ook de luisteraar om dat eventjes te delen wat jullie verwachtingen zijn. Als ik naar jouw lijstje kijk, Juri, ik pak hem er eventjes bij.
Ja.
Hij staat, nou kan ik weer even natuurlijk weer niet vinden. Oh, hij staat onder mij. Egan Bernal, Jacob Fuglsang en Thibaut Pinot. In de reacties, want die Fuglsang heb je op 2 staan. Die staan in heel wat lijstjes van onze collega's. Werd in de reacties al gelijk gezegd, jullie hebben wel heel veel vertrouwen in Fuglsang.
Ja, maar heel eerlijk, is dat gek? Hij is bezig aan zijn beste seizoen ooit. En ja, als je naar de UCI-ranking van dit jaar kijkt, zijn er maar 2 renners die het beter doen. Hij staat derde in de ranking, heeft een fantastisch voorseizoen gehad, doet overal mee om de hoofdprijzen. Wint Luik-Pastenaken-Luik bijvoorbeeld. Wint het criterium du Dauphiné. In alle andere rittenkoersen volgens mij overal bij de eerste 5. Is iemand die gewoon echt al het hele seizoen waanzinnig goed is. Heeft op zich tegen dat hij nooit verder kwam dan een 7e plek. Dat is ook al van 2013 geleden. Maar Fuglsang is op dit moment gewoon zo goed. Op basis van zijn seizoen kun je niet anders dan hem op het podium verwachten.
Ja, en zo stond ook in iedereens lijstje en bij velen zelfs op plek 1 Primoz Roglic voorafgaand aan de Giro. Omdat zijn volledige seizoen zo fantastisch goed was met alleen maar eerste plaatsen. Nou, hoe is het met hem geëindigd?
Nou ja, dat is zeker waar. Maar als je bijvoorbeeld ook naar vorig jaar kijkt, hè, naar de Tour, was Thomas overal ook vooraf outstanding. We hebben hem ook in de pooltips benoemd van joh, wil je echt het verschil maken, neem Thomas, want die gaat de Tour winnen. Die had ook nog nooit beter gedaan dan, volgens mij, een 8e plek. Moet ik heel eventjes snel checken.
Ja, maar, nee, natuurlijk. Maar die had wel weer een iets andere opbouw, laten we zeggen. Niet zo ver boven zichzelf aan het uitstijgen qua vormpiek dan Roglic in het voorjaar deed. En ja, Vogelsang misschien wel nu.
Nou, ik vind eigenlijk... Oh, kijk, Thomas deed nog nooit beter dan een 15e plek voordat hij won vorig jaar. Maar ik vind juist dat Vogelsang en Thomas, dat daar best wel een parallel tussen te trekken is. Dus vandaar mijn vele zelfvertrouwen in Vogelsang, die gewoon echt een fantastische indruk op mij maakt dit jaar. En dat ook, wat je daarmee ook kunt onderbouwen aan resultaten.
Ja, maar toch zal hij niet zijn opgewassen tegen het Ineos-geweld als ik jouw lijstje zo bekijk.
Nee, dat denk ik niet. Want mijn topfavoriet voor de overwinning, dat had ik eigenlijk al sinds dat hij uitviel voor de Giro, was dat eigenlijk direct al mijn topfavoriet voor de Tour. Helemaal toen ik hem in Zwitserland aan het werk zette, toen was ik, ik was al overtuigd, maar toen helemaal. Egan Arly Bernal gaat de Tour de France winnen. Ja. Hier heb je hem.
Ja. Genoteerd, hè?
Ja, nee, zeker. Mag ik op afgerekend worden?
Ik wil zeggen, we hebben nu audio ervan, dus je kunt er nu niet meer onderuit komen. Hey, maar denk jij dat Ineos hetzelfde oppermacht kan tonen als ze de afgelopen jaren deden met Thomas en met Froome?
Nee, dat denk ik niet. Want ik vind op papier de ploeg toch wel iets zwakker dan de laatste jaren. Je hebt met Thomas en met Bernal twee kleppers die allebei de Tour kunnen winnen. Dan heb je daaronder Poels als voornaamste meesterknecht. Een echte klimmer. Maar verder heb je Van Baarle, Rowe, Moscon, Kwiatkowski en Castroviejo. Ja, dat zijn jongens die echt heel lang tempo kunnen rijden. Maar in die slotweek bij die allerhoge calls meegaan? Nee, dat denk ik niet.
Nee, vooral bergop zit het hem erin. Ik denk op het vlakje zijn ze wel, en in het heuvelgebied zijn ze wel echt tot de allersterkste. Maar puur bergop... Absoluut.
Ja, ik vind het niet heel denderend hoor, om eerlijk te zijn.
Nou ja, ik denk dat heel veel andere ploegen jaloers zijn op...
Zeker, absoluut. Maar het is niet, voor mijn gevoel, niet het Sky van de laatste jaren. Waar ze echt gewoon drie of vier man nog in de groep de favorieten hadden. Waar dan niemand meer iets om zich heen had.
Ja, nee, daar ben ik met je eens. Nee, ik hoop dat het hiermee wel daadwerkelijk die opener tour gaat worden. Dat onvoorspelbare spektakel wat men hoopt. Ook daar vrees ik wel een beetje voor, want als ik weer een parallel trek met de Giro, werd daar eens een beetje wat mijn vuistregel aan het worden is. Als men veel spektakel verwacht, dan komt het er niet.
Nee, misschien niet.
En er werd een heel leuke Giro verwacht. Nou, dat werd het niet.
Nee, het was eigenlijk een saaie Giro. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat het nu anders is, omdat de belangen groter zijn. Kijk, Carapaz was de sterkste en die reed in de eerste bergenrit 2 minuten weg, omdat Roglic en Nibali te veel naar elkaar kijken. Toen was de Giro eigenlijk beslist. Nu ligt, dat was etappe 12, zeg ik uit mijn hoofd. Nu begint het pas bij etappe 12. Die rit, dat is volgens mij de rit naar Bagnères de Bigorre. Is niet super zwaar. Gaat waarschijnlijk ook niet zo heel veel gebeuren, omdat een dag later die individuele tijdrit naar Po is. Dan staat de beste klimmende tijdrijder waarschijnlijk aan de leiding. En vervolgens is het aan de pure klimmers om in de laatste week het verschil nog te maken. En daar verwacht ik wel heel veel van de sterkste formatie bergop. En dat is in mijn ogen Movistar. Die gaan in de slotweek alles op zijn kop zetten.
Ja, een beetje hetzelfde als dat ze deden in de Giro.
Ja, alleen nu, omdat nu waarschijnlijk zij niet al de leiderstrui hebben in die slotweek, zullen zij veel gaan aanvallen, is mijn verwachting. En krijgen dus een hele attractieve en open laatste tourweek. Omdat als een Landa of als een Quintana, misschien wel Valverde, als die gaan, dan moeten de rest mee. En op een gegeven moment gaan mensen daar de tol voor betalen of juist een mooie bonus krijgen. Dus ik denk dat het een interessantere wedstrijd wordt dan de Giro. Ja.
Verder net puntenklassement Groenewegen, dat heb je net toegelicht. Bergklassement Vincenzo Nibali. Zou misschien een beetje berusten op oude informatie.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Als ik dan nu opnieuw eens even snel kijk, zou ik misschien zeggen Zakarin. Ilnur Zakarin. Voor het klassement, ja, ik weet het niet hoor. In de Giro vond ik hem tegenvallen. Heeft natuurlijk die Giro al in de benen. Normaal gezien ben je dan niet helemaal top meer in de Tour. Dus ja, voor Katjusha Alpecin dat hij sowieso met een houtje-touwtje selectie is, vind ik, is er sowieso niet zo heel veel te halen. Dus waarom niet als Sakkarin zijnde bijvoorbeeld in die 18e en 19e etappe alles erop zetten om dat bergklassement te winnen. Ja. Ik denk dat Sakkarin misschien daarvoor meer nog dan Nibali in aanmerking komt.
Ja, toch staat Nibali erachter. Dat is genoteerd. Klopt. Deadline is geweest. Blijf dus die laat zo. Mooi staan.
Ja.
Oké, okay, jongere klassement Egan Bernal. Dat kan natuurlijk niemand anders als je op 1 al voor de geel Bernal hebt staan. En dan, ja. Nederlandse ritzegen, vraagteken. Heb jij ja? Dylan Groenewegen wint niet minder dan 4 keer.
Klopt. Dat is gewoon de beste sprinter.
Klopt, zegt hij.
Ja. Nee, dat is gewoon de beste sprinter. En ik moet zeggen, ik heb hem nog gedowngrade. Want ik wilde in allereerste instantie 6 neerzetten. Maar toen denk ik, nou, dat is wel heel veel. Toen dacht ik, 5. Toen dacht ik, ja, weet je, dat gebeurt eigenlijk ook nooit. Laten we 4 doen, want dat komt nog wel eens voor. Als de beste sprinter blijkt te zijn, kan die 4 winnen. Dus ik denk dat Groenewegen 4 etappenzegens wint. En daardoor ook heel dicht bij het groen gaat komen.
Ja. Kevin is geloof ik wel eens een keer 5 of 6 gewonnen, hè?
Ja, nee, zeker. Het kan wel. Het kan zeker. Ja. Alleen toen had je nog dat de concurrentie toch wel steeds best wel dichtbij was. Waardoor je misschien hoopt die ene dag, en dat gebeurde dan ook wel, weet je, Greipel won dan ook wel eens een keer een ritje. Of een andere klepper. Dus er was altijd hoop dat het kon. Alleen in Groenewegen vind ik nu dermate veel sterker dan Viviani en Ewan. Ja, ik zie niet in dat die ploegen heel veel gaan meewerken in het terughalen van de vroege vlucht. En Lotto Jumbo...
Nee, daar ben ik niet helemaal met je eens. Hè, want die renners die geloven ook allemaal in hun kans. En als ze een vroege vlucht laten winnen, kunnen zij ook niet sprinten voor de winst. Nee, dus ze hebben ook zichzelf ermee.
Zeker, daar ben ik ook met je eens. Alleen mijn punt is dat Jumbo-Visma misschien niet de ploeg heeft om vroege vluchten te controleren dan wel terug te halen in hun eentje. Want kijk, de Koenig Quickstep en Lotto Soudal gaan niet zo heel veel doen. Die gaan inderdaad, als het onder de anderhalve minuut is en het is nog 20 kilometer, gaan ze mannetjes bijsteken. Maar dan zijn misschien al Tony Martin en Wout van Aert of van Laurens de Plus, George Bennett, voor een groot deel opgerookt. Dus wat dat betreft, ja, het kan nog wel eens een interessante kwestie zijn om te zien hoeveel van die sprinttreinen er straks daadwerkelijk overblijft voor Groenewegen. Ja.
We gaan door. Laatste punt van jouw lijstje. Belgische ritzegen. Daar kun je het kort over hebben. Want jij zegt gewoon, gaat niet gebeuren.
Nee, ja, het spijt me om te zeggen, maar ik vind dat de Belgen in deze Tour, ja, de kwaliteit houdt niet over. Je hebt natuurlijk echt wel een aantal sterke renners. Hè? Thomas de Gent, Tim Wellens, Thies Benoot, die misschien ook nog wel een leuk klassement zou kunnen rijden. En dan heb je natuurlijk Wout van Aert.
Ik wou net zeggen, ik zat er even te wachten, van gaat hij hem nog doen? Ja.
Nee, zeker. En dan heb je natuurlijk Wout van Aert, alleen misschien die tijdrit. Alleen ik denk dat er toch wel meer tijdritspecialisten aan de start staan. Hè. Noem maar bijvoorbeeld een Rowan Dennis. Ja, ik kan me gewoon... Hij komt heel dicht, maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat daar kan winnen. En in die lastigere etappes ook, kan ik me ook niet voorstellen dat hij Sagan gaat kloppen. Wout van Aert is wel de man die moet doen, in mijn ogen, voor de Belgen. Alleen ja, die heeft dermate veel te doen. Hè. Moet ook nog voor Groenewegen rijden, moet voor Kruiswijk rijden, wil Parijs halen. Ja, ik vrees er gewoon voor dat hij nog net tekort komt voor een ritzegen. En die andere mannen winnen inderdaad wel eens een ritje. Maar Wellens moet alleen aankomen. De Gent moet alleen aankomen. En Benoot ook. Misschien een keer Oliver Nasen uit de vroege vlucht. Laat ik dan positief afsluiten.
Nou, ik moet nog even kijken wat de quotering wordt van Aert op etappe 3. Als het een beetje gunstig is, dan ben ik nog wel geneigd wat een gokje te wagen.
Nou, jij zegt Tim Wellens wint een rit.
Klopt, ja. Nou, laten we even naar mijn lijstje gaan. Want ja. Al eens naar het podium kijkende. Er werd van tevoren al gezegd, ja, deze Tour is ook een beetje op maat gemaakt voor de Franse renners. L'Équipe kopte vorige week al, het is dit jaar of het is eigenlijk nu of nooit. Dus ja. Ik ga er wel een beetje mee. Of eigenlijk heel erg in mee, want ik heb Pinot op 1 gezet. Ook om een beetje tegengeluid te geven, maar ik denk dat hij het wel kan gaan realiseren. Egan Bernal, die strandt dan als tweede. En op 3 heb ik de andere Franse hoop, Romain Bardet gezet, waarvan ik denk dat winnen niet aan hem besteed is. Maar een podium opnieuw, dat moet wel tot zijn, mogelijkheden behoren.
Ja.
Nou, puntenklassement.
Nee, ja, zeker ook een... Mooi lijstje. Nee, maar ik zou zeggen ook een mooi lijstje inderdaad. Wat je zegt, Bardet stelt nooit teleur in de Tour. Altijd goed. Sowieso de laatste jaren ontzettend sterk. En Pinot, als hij geen last van knikkende knietjes heeft. Zeker ook op basis van dit seizoen. Zeker een kans hebben voor geel. Ja. Ja. Puntenklassement.
Puntenklassement, nou, we kunnen kort over zijn. Dat zal Peter Sagan gaan pakken. Bergklassement. Heb ik een oud winnaar neergezet. Ik had het al... Dit lijstje al gemaakt, nog voordat het Frans kampioenschap er is gekomen, was verreden. Want ik weet nu niet of hij nog wel voor het bergklassement wil gaan. Want ja, misschien vindt hij zijn Franse kampioenstruitje veel mooier. Daar staat namelijk Warren Barguil ingevuld bij mij.
Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat Franse truitje is erg goed gelukt. Ja, vond ik
absoluut,
erg mooi.
Absoluut. Dus ja, misschien dat hij er wel eventjes tijdelijk afstand van wil doen voor een nieuwe bolletje struit tijdens de Tour. Maar ik kan me begrijpen dat hij, wanneer is de Tour klaar? 29 juli. Met heel veel plezier die mooie blauw-wit-rode trui gaat aantrekken van Frans kampioen. Nou, Nederlandse ritzegen, Groenewegen.
Hoeveel denk jij dat hij er gaat winnen?
Ook hier, weer een andere vuistregel. Normaal gesproken degene die een eerste etappe wint in de grote ronde, wint er vaak meerdere. Nou, nu geef ik hem een heel grote kans voor de zege in Brussel. Dus ja... Dan wint hij de ene, dan gaat hij er sowieso nog een tweede winnen. En ik ga het houden op 3. Want
interessant.
Toch ook nog wel een Sagan. Viviani gaat hem ook nog wel pakken. En ik ben heel benieuwd of hij Parijs wel gaat halen. Ja, jij hebt daar vol vertrouwen in. Ziet dat wel gebeuren. Ik kan me ook nog wel voorstellen dat dit berggeweld toch net eventjes iets te pittig gaat zijn. Zeker ook omdat hij behoorlijk geblokt is geworden. Echt breed geworden, veel spieren. Ja, dat werkt natuurlijk niet mee als je bergop gaat fietsen. Wat wel weer een argument is, wat weer ten gunste komt van jou, Jury, is dat hij al de Vuelta heeft geskipt. Dus hij kan zich helemaal leegrijden in de Tour.
Ja.
Gaat weliswaar nog naar het EK rijden. Maar ja, dat is maar een eendaagse koers. En nou ja, gaat hem dat niet worden, dan maakt het hem toch niet uit. Want ja, aan truien... Hecht hij waarschijnlijk toch niet zo heel erg volwaardig, aangezien hij het Nederlands kampioenschap heeft geskipt?
Ja, nou ja goed, kijk, hij hecht natuurlijk wel heel veel waarde aan die eerste gele trui.
Ja, nee, dat is ook zo.
Wat ook logisch is, want dat is al 30 jaar geleden, meer dan 30 jaar geleden. 1 juli 1989 was Erik Breukink de laatste gele truidrager. In mijn leven is er nog geen Nederlandse gele truidrager geweest. Dat vind ik toch best lang al. Ja. Dus wat dat betreft...
Maar we zijn al oud aan het worden.
Nou ja. Als ik die foto's van de week zag van een tour van een paar jaar terug, dacht ik inderdaad van jeetje, toen had ik nog een ander kapsel en had ik nog geen baard. Dus
nou
betreft,
ja, had je nog je herkenbare bakkenwaarden.
Ja, nee, zeker, dat bedoel ik. En die zijn er toch al een aantal jaren, ja ze zijn er nog wel, maar er zit nog een baardje onder. Dus wat dat betreft is dat al weg inderdaad. Nee, maar het is lang terug, dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij die gele trui echt wel wil.
Ja. Wij staan al in de startblokken met mooie verhalen, mocht het zover zijn. Maar laten we het niet gaan jinxen.
Nee. Laten we dat vooral niet doen.
Nee, precies. Goed, Jury. Heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Want ik denk dat we er al redelijk doorheen zijn.
Ja, misschien nog wel wat me net te binnen schiet. Als je inderdaad Groenewegen, dus de Vuelta, overslaat. Kan dat natuurlijk ook zijn dat hij zelf denkt, oké, als ik nu alles geef in de Tour, kan ik misschien het groen winnen. Want Groenewegen, moeten we heel eerlijk zijn, vorig jaar uitgevallen na de Roubaix-rit. Maar daarvoor 2 keer ook de Tour gereden en uitgereden. Dus wat dat betreft, ik zie hem wel uitrijden. Dat is denk ik geen probleem.
Heeft hij natuurlijk wel een kleine transformatie gemaakt tot de gebonkte sprint die hij nu is.
Zeker, maar ik denk niet dat. Ik denk dat Dylan gewoon goed omringd is, ook in die bergetappes door ploeggenoten, dat hij geen hinder gaat ondervinden en gewoon gaat uitrijden. Daarom denk ik ook dat hij een kandidaat voor groen is.
Ja. Nee, laat me daar duidelijk over zijn. Daar wordt natuurlijk binnen de ploeg uitvoerig rekening mee gehouden. En wordt natuurlijk echt wel over nagedacht dat hij niet alleen maar top is voor die sprint in die sprintritten, maar ook in de bergritten, dat hij die kan overleven. Want anders heb je maar één. Kan die tot en met kan zeg maar 1 week mee? Want daarna zou het al te lastig worden. Dus
ja.
Nee. Goed, tot zover deze voorbeschouwingspodcast. Laat even weten wat je ervan vindt. En geef ons ook een review op iTunes. Die beginnen langs een beetje binnen te stromen. Erg leuk om te lezen. Vooral als het aantal sterretjes veel goed is ingekleurd.
Ja, net als de sterren in onze voorbeschouwing willen we er altijd zo liefst zoveel mogelijk.
Ja.
Is ook nog een tip, hè, als je nog voor je poeltjes of twijfelt over wie nu de favorieten zijn. We hebben een pooltips video gemaakt. Voorbeschouwingen op ieder klassement bij ons op een website te lezen. Dus ja, mocht je nog niet genoeg informatie geabsorbeerd hebben de laatste dagen. Onze voorbeschouwing nog niet gelezen hebben, doe dat. Want mag toch wel zeggen dat die van ons altijd heel goed zijn.
Absoluut.
Of krijgen we nu weer commentaar?
Nou, ja, sorry. De waarheid kunnen we lastig ontkennen, Jury. Feiten zijn feiten.
Ja, dat is waar.
Nee, je hoeft de komende week echt niks te missen van de tour op Wielerflits. Download ook onze nieuwe app. Hè? Dan maakt het ook nog eens heel makkelijk vanuit de hand op je smartphone, Android, iPhone. Gloednieuwe app, zeker bekijken. En daarin ook het liveblog. We maken even het lijstje af met alles promoten. Het liveblog gaan we weer inzetten. Die is ook nog eens te zien in de nieuwe app. Nou, kortom. Alles wat je maar wilt weten, ga je bij ons tegenkomen. Nieuws natuurlijk, video's van mij vanuit de Tour, dagelijkse voorbeschouwingen, wedstrijdverslagen, interviews, noem maar op.
Jongen. En de Soap Dumoulin, krijgen we die ook nog?
Oh ja. Nou, ik denk dat daar nog wel wat nieuws over gaat komen, deze Tour sowieso. En dat is nog de laatste stand van zaken. Hè? Dat is ook nog een primeurtje van jou, Jury. Dat gesprek dat gaat volgen tussen Van Dongen, de manager van Dumoulin, en Iwan Spekenbrink, de manager van Sunweb.
Ja.
Ja, daarna zal er wel een hoop duidelijk gaan zijn.
Ja, nou ja, goed. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe wat dus echt de daadwerkelijke stand van zaken is. Hè? Telegraaf kopte dat hij wil blijven. Een dag later Algemeen Dagblad. Jumbo-Visma wil Dumoulin op weg naar Jumbo-Visma. Die ploeg ontkent in alle toonaden. Spekenbrink was verrast.
Nee, die ontkennen niet. Die zeggen van ja, ik ga er niet op reageren.
Nou ja, goed. Nee, oké. Okay, maar goed. Oké. Wezenlijk verschil inderdaad. Ze ontkennen niet, maar ze gaan er niet op reageren.
Dan speelt er meestal wel wat.
Dan speelt er inderdaad wel wat. En achter de regels, of achter de schermen, heb ik ook het vermoeden dat er wel iets speelt. Maar goed, vermoedens kunnen we niet zoveel mee. Dus het is inderdaad echt afwachten wat er uit dat gesprek komt. Wat me wel is versteld, is dat dat gesprek alle kanten op kan. Dat zou dus ook betekenen dat bijvoorbeeld, als er al veldjes in de lucht hangen, dat die misschien dat de lucht geklaard zou kunnen worden. Dus het is gewoon echt afwachten wat er uit het gesprek komt. Maar volgende week op dit tijdstip zullen we wellicht meer weten.
Ja, er zijn natuurlijk allerlei theorieën mogelijk van hoe dit nieuws naar buiten is gekomen, waarom dit nieuws er is. Feit is wel dat er strubbelingen zijn tussen Spekenbrink en Dumoulin. Die hebben elkaar, toen het nieuws naar buiten kwam op woensdag, hadden ze elkaar 's middags nog niet gesproken. Wel dan via allerlei tussenpersonen binnen de ploeg. En Spekenbrink had wel met de manager van Dumoulin gesproken, maar niet direct. Vind ik toch opvallend, hè? Zijn ze niet on speaking terms? Nou, dat werd me niet, daar werd niet op geantwoord. Maar ja, als je dit in de krant leest, dan is de eerste die ik zou bellen als ik teammanager ben, is de renner in kwestie.
Ja, nee, zeker. En ik vond vooral opvallend, ik ken Iwan als een Iwan Spekenbrink als een hele rustige, intelligente man. Maar vooral in jouw video vond ik dat daar iemand stond die eigenlijk gigantisch in paniek was. Gebaren en doen toch een beetje gehaast praten. Ik weet het niet. Er is daar in ieder geval veel meer aan de hand dan wat wij weten, denk ik. En of Jumbo-Visma dan in het verhaal komt, weet ik niet. Het lijkt me. Nou goed, ja, ik weet het ook niet.
Nou, het zou saillant zijn, zeker ook omdat de twee managers ook nog nauw met elkaar betrokken zijn in de AIGCP, de club van profploegen. Spekenbrink is voorzitter. Plugge is vicevoorzitter. Die zijn ook nog de grote kartrekkers binnen Velon. Het verband tussen een aantal wielerploegen die het hele businessmodel van het wielrennen willen omdraaien naar een gezond model. Dus die zijn nog flink met elkaar verweven. En dit zou dan toch wel heel saillant zijn als de ene ploeg de kopman van de andere ploeg gaat wegsnoepen. Want ook nog eens, en dat speelt natuurlijk ook nog eens mee, ja, bij Sunweb is voor groot gedeelte ook ingekocht op Dumoulin. Ja, vertrekt hij, dan kan het nog wel eens lastig worden.
Nou ja, goed, we hebben natuurlijk vorige week ook een podcast over de transfers gemaakt. Pools had ik al bij Sunweb, maar goed, wie weet wordt hij nu wel kopman bij Sunweb.
Nou, maar wat op de achtergrond ook nog eens meespeelt, is dat Sunweb of Corendon is overgenomen door hetzelfde Zweedse bedrijf dat Sunweb heeft overgenomen. Dus dat zit bij dezelfde eigenaar. En ja, wat moet die Zweedse eigenaar met twee wielerploegen? Als je op de ene, bij de ene ploeg je kopman verliest, misschien wel gaan focussen op die andere ploeg. En dat is, dan heb je met Mathieu van der Poel. Dus ja, goed, dit
zullen
wordt
ze
wel speculatief, maar ja, dit soort zaken spelen ook allemaal mee.
En nou ja, in die zin is het dan ook nog weer interessant. Want Sunweb rijdt op Cervelo op dit moment. Corendon Circus rijdt op Canyon. Dat heeft een contract met Canyon tot 2023. Afgelopen week werd bekend dat Mathieu van der Poel tot en met 2023 een contract getekend heeft als ambassadeur voor Canyon. Hè. Dat heeft bijvoorbeeld Patrick Sagan bij Specialized ook. Van der Poel gaat tot en met 2023 op een Canyon rijden. Nu wil het feit dat Katusha Alpecin, dat Katusha heb ik via geruchten, dus misschien niet helemaal waarheid berust, maar dat Katusha uit de sport zou vertrekken, blijft Alpecin over, die rijden op Canyon, dus wellicht ja, is er misschien wel een trio-fusie-achtig iets in de maak. Het is wel puur speculeren wat ik nu doe, maar het zijn wel opvallende feiten.
Ja, ik heb er nog wel wat anders over gehoord, maar dat ga ik hier nu niet in deze podcast melden. Conclusie eigenlijk, en wat dat zit misschien wel het dichtste bij de waarheid, is dit vooral ook een poging kan zijn om Ivan Spekenbrink tegen de muur te zetten vanuit het kamp Dumoulin.
Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. En ik ben gewoon benieuwd hoe het afloopt. Maar laten we wel duidelijk zijn dat Dumoulin op dit moment niet in de positie zit om zijn contract te verlengen in ieder geval. Laten we het zo zeggen.
Nee, maar goed, hij heeft natuurlijk een doorlopend contract. Of in ieder geval tot hij zit nog een paar jaar vast.
Zeker.
Maar ja, dat contract. Hè, we zagen van de week al een foto van de contractverlenging van Kees Bol. Zo'n foto dat hij het tekende. Nou, dat was een dik boekwerk. Dat staat bomvol allerlei clausules. Waarvan wij het bestaan niet eens afweten. Dus ja, hoe dichtgetimmerd het ook is, er zitten altijd wel links of rechts kleine mazen in de wet die je kan oplichten. En dat je er toch onderuit kan. En uiteindelijk met een hoop geld zal het ook lukken als je hem gewoon afkoopt. Want ja, niemand heeft profijt aan een ongelukkige renner.
Nee. En laten we heel eerlijk zijn, bij Sunweb zou het niet de eerste keer zijn. Hè, er zijn een aantal Amerikanen al vroegtijdig gestopt bij die ploeg. Janneke Ensing bij de vrouwenploeg werd dit jaar binnengehaald, is in het voorjaar alweer vertrokken. En natuurlijk, Marcel Kittel en Warren Begiel hadden ook allebei nog een doorlopend contract toen ze vertrokken naar respectievelijk Quickstep en Fortuneo. Ja. Samsik toen.
Niet te vergelijken situaties, zei Spekenbrink.
Nee, dat zeker niet. Maar goed, het kan dus wel.
Het kan zeker, ja.
Waarom trouwens niet vergelijkbare situaties? Als ik vraag mag.
Nou, laten we daar eventjes bewaren voor een andere podcast.
Nice.
Zeker als er nog wat meer nieuws komen, dan gaan we gewoon een Tom Dumoulin soap special maken. Vind je daarvan?
Goed. Ja, heel goed. Heel goed. Moeten we toch misschien nog, want we waren van plan, nou ja, goed, tijdens de tour ben jij heel druk om geen podcast te doen. Maar als ik dit zo hoor, moet je misschien toch nog eens een keer ergens heel laat nog een podcastje met mij maken. Maar
als het internet toelaat, gaan we het doen.
Goed, nou prima, deal.
Dan wens ik iedereen een hele mooie tour toe. En ja, mis dus niks van het hele spektakel op Wielerflits. Abonneer je vooral ook even op deze podcast. We gaan de vorige podcast hebben de top 3 gehaald binnen de subcategorie sport en recreatie in de iTunes chart. Dus we zijn aan de weg aan timmeren.
Ja, de vorige keer al met die van Mathieu van der Poel kwamen we binnen op tweede. Hadden we pech dat er net als deze keer overigens Formule 1 was in hetzelfde weekend. Dat is komend weekend niet, dus wie weet.
Zo is het. Goed, tot de volgende keer.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.